Geliefde gemeente, aan de orde is vanavond het zesde gebod. Het zesde gebod van de wet van de Heere, dat luidt: gij zult niet doodslaan. Daarvan en daarover gaat zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 40. De 105e vraag: wat eist God in het zesde gebod? Het antwoord luidt: dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord: God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het antwoord luidt: nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren, en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. God beschermt het leven. Wij letten op drie zaken die we in deze vragen en antwoorden terugvinden. In de eerste plaats, hij, namelijk God, verbiedt de doodslag. In de tweede plaats, hij haat de giftige wortel van de doodslag. En in de derde plaats, hij gebiedt de liefde. God beschermt het leven. Hij verbiedt de doodslag. Hij haat de giftige wortel die tot de doodslag leidt. En hij gebiedt de liefde. Je merkt dat er in de 10 geboden een orde is. Er is sprake geweest in de eerste tafel van de wet van God en van zijn dienst, zijn persoon, zijn wezen, zijn naam, zijn dag. En je merkt ook dat in die tweede som van de wet ook een verband is. De bescherming van de samenleving, gehoorzaamheid. Bescherming van het leven. Bescherming van het huwelijk, de bescherming van de eigendom, gij zult niet stelen, de bescherming van de naam en de eer van de naaste, en tenslotte het verbod om te begeren. Als u nu bij dat zesde, dat geldt uiteraard ook bij het zevende gebod, maar als we nou eens even dat op het zesde gebod toepassen: gij zult niet doodslaan, dan bemerken wij daaruit dat het leven is een gave van God. Het leven is niet in onze hand. God gaf het leven. Ook al is dat leven door de zonde geschonden, al kan dat leven zo moeilijk van aard zijn en zo ellendig dat mensen de dood verkiezen boven het leven, in principe is God de bron van het leven. En je kunt door de hele Bijbel heen merken dat God dat leven ook in bescherming neemt. Ook na de zondeval, waarbij God zelf had gezegd, als jullie ongehoorzaam zijn, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook dan, daarna, neemt God het leven in bescherming. Dat doet God misschien anders, als dat wij het zouden doen. We moeten ons echter altijd blijven afvragen, laten wij, of zijn wij toch niet in onze verbeelding, wijzer dan God. Want God, die zijn wet heeft gegeven, die weet ook aan wie hij die wet heeft gegeven en wat hij met die wet heeft bedoeld. En het past ons niet om heerschappij te voeren met onze gedachten over de wet van God. Nou zou je zeggen, als er één gebod is dat over de straat rolt, dan is het dat zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. De wereld is vol van doodslag. Dat is, en dan hoef je echt niet alleen en in de eerste plaats te beginnen over al die oorlogen die er geweest zijn. Vreselijk. De oorlogen die nu woeden, denk aan de oorlog tussen Irak en Iran. Hoeveel tienduizenden mensenlevens kost zoiets. En al die kinderen die daarbij betrokken zijn, die wijsgemaakt wordt dat ze zo in het paradijs terechtkomen. Sleuteltje om de nek. Voor de deur van het paradijs. Allemaal martelaars voor de imam. Voor Allah. Vreselijke zaak. Dat een mens zo met de moord geïnfiltreerd kan worden. Gedoctrineerd. Geïndoctrineerd. Dat hij zichzelf, ja, geheel en al opoffert voor wat men dan noemt een heilige zaak. Maar afgezien van dat, nou, er gaat geen dag voorbij. Of je kunt in de krant lezen van roofmoorden, allerlei moorden. Dat gaat elke dag. En als je de wereldstatistiek leest van andere landen, de Verenigde Staten bijvoorbeeld, in elke minuut of zoiets, maar ik heb dat wel eens zitten lezen, dan sta je verbaasd in die grote wereldsteden wat daar gebeurt. En dan al die bendeactiviteiten, die rivaliserende bendes, die narcotica-beweging, en men schiet elkaar niks neer of dat het niks is. En ja, tegenwoordig ook om een paar centen, hè, is het al schiet. Je zou zeggen, als er één gebod is, wat zomaar over de straat heen rolt, waar niemand zich wat van aantrekt, dan lijkt het wel dit gebod. Het gebod om niet te doden. Gij zult niet doodslaan. En je begrijpt zelf wel, dat je dat doodslaan hoef je heus niet letterlijk te interpreteren, in de zin van dat je met een bijl iemand neerslaat. Daar hoort alles bij. Alles hoort daarbij waarmee en waardoor je een ander de dood injaagt. Nou, de hele wereld is vol van onrecht. En vol van geweld. En dat is al heel vroeg begonnen. Toen Adam en Eva uit het paradijs waren verdreven, dan heb je gelijk al die geschiedenis van Kaïn en Abel. Kaïn die zijn eigen broer doodslaat op het veld. Omdat hij merkte dat Abels offer door God werd aangenomen, het zijne niet. En vanaf dat moment zie je een stroom van moord en doodslag door de geschiedenis heen gaan. En dat is niet minder geworden, maar alleen maar erger. Misschien ook doordat de mens steeds gewelddadiger wordt, dat de remmen steeds meer worden losgetrokken, en dat er zoveel meer mensen zijn dan zoveel duizend jaar geleden, Dat zal ook allemaal wel van invloed zijn. En in deze tijd is zeer zeker sterk van invloed dat de mens in het algemeen, volk, zich losmaakt van het woord van God, van het evangelie. Je zou kunnen zeggen waar dat woord nog enigszins verkondigd wordt en functioneert, daar is ook een rem. Doodslag, de moord. En waar dat woord wordt verworpen, waar dat goede woord van God terzijde wordt gesteld, daar is net alsof alle remmen losgetrokken worden. En toch, tegelijkertijd zult u het met me eens zijn, dat zo in de kerk bijvoorbeeld, hè, dat je over het algemeen dit gebod, ja, het is natuurlijk een ernstig gebod, maar je hebt niet veel moordenaars in de kerk, in de volle zin van het woord. Hey, ik bedoel, als je zou zeggen, wie heeft er wel eens gestolen, dan zouden er misschien veel mensen de vinger opsteken, of niet, maar in hun hart zeggen, nou, ik wel, kinderen, grote kinderen, mannen, vrouwen. En zo zouden er meer geboden zijn. Wie heeft er wel eens kwaad gesproken van de naaste, ten onrechte? Dan zouden er heel veel mensen zijn die, ja. Als je zou zeggen, wie heeft er wel eens iemand doodgeslagen? Wie gaat schuldig aan dit gebod? Ik zou niet weten wie dan de vinger op zou steken. Want ja, in onze waarneming is doodslaan toch wel wat anders dan wat stelen. En inderdaad, hoewel voor God grote en kleine zonden allemaal zonden zijn, in ons menselijk samenleven, ja, en dat is ook in het woord van God zo, krijgt een doodslager een zwaardere straf dan een dief. Want een dief die vergrijpt zich aan een anders eigendom. Maar een doodslager vergrijpt zich aan het leven van die ander. Nou, dat is op aarde, zou je zeggen, wel zo'n beetje het voornaamste. Want als je niet meer leeft, dan ben je er niet meer. Dan ben je dood. Dan ben je opgehouden. Ergens ook wel te begrijpen. En toch wil de Heere God, en ook de Heidelbergse catechismus, toch wil de Heere God dat dit gebod niet als een soort buitenlantaarendienst doet, om eens te laten zien hoe het buiten gaat. Wij zullen dat ook wel noemen, en dat heb ik ten dele reeds genoemd, van al dat geweld wat er op deze wereld is, al dat geweld in de maatschappij, in de samenleving, in allerlei situaties. Maar de Heere wil dat die lantaarn binnen de muren van de kerk komt te hangen. Dat wij ook eens in het licht gezet worden. En al zou het dan zo zijn, want je merkt uiteraard dat er verschil is onder de mensen tussen het plegen van een moord en het denken van een moord. Dat is nou eenmaal verschil. Je kunt beter met iemand te doen hebben die beleidt dat hij menigmaal in zijn gedachten een ander een klap op zijn hoofd heeft gegeven, dan met iemand die het in werkelijkheid doet. Dat is nou eenmaal zo in ons menselijk samenleven. Al stelt het beide ons voor God schuldig als moordenaars. Maar u voelt het verschil. Kijk, maar dan wil God binnen de kerk die lantaarn laten schijnen. Opdat wij zouden weten dat wij potentiële moordenaars zijn. Dat je dus geen lijn kunt trekken en zeggen, dat zijn de moordenaars en dat zijn wij. Maar dat er ergens een relatie is, een bloedrelatie, een levensrelatie. Dat wij niet als een afgezonderd hoopje mensen op een eilandje zitten en met rondom ons heen de kannibalen, maar dat wij van dezelfde soort zijn. En dat het zaad van iedere zonde in onze harten ligt. En dat het misschien wel zo is. Ja, dat het zeker wel zo is. Al leven we niet altijd in dat besef. Maar dat die man er misschien niet zo ver naast zat. Die zei, als jullie me straks begraven. En je komt, het was vroeger hoor, lang geleden. En je komt over het marktplein, langs de galg. Dan moet je even stil zijn en je pet afnemen. En dan moet je God vriendelijk bedanken dat die man die daar in die kist naar het kerkhof gereden of gedragen wordt. Dat die man niet aan de galg terecht gekomen is. Moet je God voor bedanken. Kijk, die man had het blijkbaar door. Die was blijkbaar beschenen door het licht van het gebod. Die had vast en zeker in zijn leven ontdekt dat het Gods genade was. Dat hij niet en nooit een mens, in de volle zin van het woord, doodgeslagen had. Vernietigd. Uit het leven weggedaan. Dit gebod gaat ons aan. Wilde Heidelberger zeggen. Het raakt ons. Omdat wij één grote familie zijn. En Paulus heeft die ene grote familie uitgetekend in Romeinen 3. En dan zegt hij. Voeten die zich haasten om bloed te vergieten. De weg van de vrede hebben ze niet gekend. Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun tong. Zien ze, ja, nou dat valt wel mee. Wist je dat wat wij dan misschien beschaving noemen. Wat wij moraal noemen, dat dat misschien maar een heel dun laagje is. Heel dun. En dat er niet zoveel hoeft te gebeuren. En dat laagje berst eraf. En de mens komt openbaar. Typisch dat ongelovige sociologen. En andere wetenschappen. Dat die zo zachtjes aan ook tot de erkentenis moeten komen. De mens is tot alles in staat. Door het milieu. Door de omstandigheden. Door allerlei bijkomende factoren. Wordt hij als het ware ingekapseld. Zodat je zou denken, oh wat een lieve man, wat een hoogstaand persoon is dat. En dat er toch maar weinig nodig is. En alles verandert. En die hoogstaande man of vrouw is een sadist, is een beul, koelbloedige moordenaar. Die lachend, denk aan Eichmann, 6 miljoen Joden. Hij zei, ik spring lachend in mijn graf. Terwijl de spanning tastbaar groot was in die zaal, in die rechtszaal. Hij in een glazen kooi, daar werd recht gesproken. Een mens. Die miljoenen medemensen, mannen, vrouwen, kinderen, de dood in heeft gejaagd. En die nog lacht. De Bijbel is zo waar. En onze psalmen ook, hè. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij hem kent en gunsten wil bewijzen. Onvoorstelbaar. Als je dat ziet en gelooft in je leven. Ik heb dat wel eens momenten gehad. Dan breekt de angst je uit. Eerlijk waar. Dan breekt de angst je uit. Als je het een ogenblik ziet. Hoe de mens, hoe ik, hoe wij echt zijn. Want dan kom je tot de conclusie dat er maar weinig hoeft te gebeuren of alles verandert in een hel. Heel de wereld. Het wordt ene grote moordpartij. Ene grote bende. Als je dat ziet, je kunt het eigenlijk niet verdragen. Maar als je het een ogenblik ziet en je komt dan een politieman tegen die, ja, die nog een beetje rondkijkt en die zo nu en dan ingrijpt, dan zeg je, wat een wonder, hè? Hoe is het mogelijk? De ene boef die houdt de andere boef in de gaten. Hoewel, tegenwoordig heeft dat ook een degradatie ondergaan. Als je leest ook bij de politie, wat daar weer allemaal gebeurt. Het lijkt wel of dat die aard steeds meer naar buiten sijpelt. Hè? Of dat de rem een beetje afgaat. Maar goed, neem niet weg, we hebben nog een politie. Je krijgt nog een bekeuring als je scheef gaat. En dan is dan naar het oordeel van velen dat politie optreden ook maar een wassen neus. Kan best zijn. Maar als je dat nou helemaal weg zou denken. Nou. Wat is dat eigenlijk ontluisterend, hè? Dat het nou zo in elkaar zit. Dat die menselijke samenleving zo in elkaar zit. En dat het nog leefbaar is. Dankzij die overblijfselen die wij nou nog zien in de vorm van de overheid, politie en ja, welke remmingen je nog meer zou willen noemen. Je zou kunnen zeggen, dankzij de gratie van God, dat God een heleboel nog tempert, zodat niet de vlammen er aan alle kanten uitslaan. Het is vreselijk ontluisterend dat de mens het grootste kerkhof heeft gesticht op de aarde. In tegenstelling tot de dieren. De meeste dieren, die leven niet om te moorden. Ja, de vossen misschien, ja, en nog enkele, maar de mens is niet geëvenaard door het dier. Zo bloeddorstig. Zo belust tot het kwade. Nou komt God. Hij heeft zijn wil bekendgemaakt aan Israël en aan ons. En in het gebod zegt God, gij zult niet doodslaan. Het leven is van mij. Gij zult niet doodslaan. Wat wil dat nou zeggen? Wel, dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, bevel is bevel, haten, onteren, kwetsen of doden. En dat ik dat allemaal af moet leggen, die wraakgierigheid. En dat de overheid het zwaar draagt om die doodslag te weren, tegen te gaan. Hier gaat het dus om de uitleg van het gij zult niet doden. Ik mag niet met de daad. Door de daad. Ook niet met woorden, gedachten. Je hebt hier die trits, hè. Gedachten, woorden, werken. De gedachte, daar begint het. De gedachte is het die het eerst in de mens vorm neemt. Ik haat die man. Ik haat die vrouw. Ik haat die knul. Ik haat die meid. Ja. Dat is met gedachten. Hij kan voor mij een paar doodvallen. Soms leeft die gedachte. Ja, het is haast erg om te zeggen. In de nauwste kring gezin. Ten aanzien van een vader of moeder. Ja, je wilt die gedachten misschien wegstoppen. Je wilt er niet naar luisteren. Je lijdt er misschien onder. Je vindt het afschuwelijk. Toch is het mogelijk. Dat zo'n gedachte opkomt. Ten aanzien van wat jou het dichtstbij is. Vader en moeder. Broer of zus. Och, je zou het niet in je gedachten halen om ze dood te slaan. Maar nou als ze dood zou zijn, zou ik het niet zo erg vinden. Dat is toch mogelijk? Och, als je het nooit gedacht hebt, moet je ook niet verlangen om erna te denken. Daar gaat het niet om. Maar ik wil hier toch een klein beetje dichterbij komen bij die mensen die hier in de kerk zouden kunnen zitten, die zulke afschuwelijke gedachten hebben, die ze nooit tegen een ander zouden durven zeggen. Misschien zelfs heeft een man het van zijn vrouw, of een vrouw van haar man gedacht. En ja, weliswaar, die gedachte weggedrukt. Dat kan niet, dat mag niet. Maar toch, die gedachte die opkwam, was hij maar weg. Was hij maar dood. Want je staat mij ergens in de weg. Je vormt een hinderpaal. Als jij er niet zou zijn. Vreselijk. De Bijbel spreekt van die vuile bron van alle wanbedrijven. Dat binnenste van de mens. Ah, natuurlijk een psychiater die kan zeggen, ja, dat heb ik ook. Dat heb ik ook wel. En die kan er wel een verklaring voor geven ook. Vaak mensen waar je het meeste van houdt. En dat daar zo'n haatgevoel kan zijn. Maar daarmee is het niet opgelost. Je kunt dat wel proberen te verzachten en zeggen, ja, maar dat hebben meer mensen hoor. Maar dat is niet de oplossing. De enige oplossing dat die lantaarn in de kerk die hangt te schijnen. En die schijnt aan de ene kant, zou je zeggen, ons dood. En aan de andere kant stelt die lantaarn in het licht. Jezus Christus. En die gekruisigd. Er is vergeving. Verzoening. Er is ook herstelling. In het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg. Ja, ik kom nu automatisch eigenlijk al een beetje bij die eerste vraag en antwoord, bij de tweede vraag en antwoord over die giftige wortel. Als ik het heb over de gedachte. Maar dat geeft niet. Sta me toe dat ik dat een beetje door elkaar behandel. Ja, er zei eens iemand tegen me, christelijk iemand. Je kan beter raar denken dan raar doen. Ja, ergens wel waar. Maar het getuigt ook niet direct van enige zelfkennis en kennis van de wet van God. Van die Heere Jezus Christus die gezegd heeft. Er is geschreven, ge zult geen overspel doen, maar ik zeg u, als u een vrouw aanziet om die te begeren, dan heb je al overspel met haar gedaan in je hart. Die Jezus die zegt, er is geschreven, gij zult niet doden, maar ik zeg u, als je ten onrechte boos bent op je broeder, of je zegt tegen je broeder raka, dat betekent ellendeling, of je zegt dwaas, dan ben je als strafbaar voor God. Dan zit daarin die drang om die ander te vernietigen. Om die ander weg te trappen. Dat zegt God. Gedachten. Dan komen de woorden. Dan komt het er op een gegeven ogenblik uit. Als het niet gesmoord wordt in onze hersens. Gelukkig wordt het meeste gesmoord. Als toch eens werkelijkheid zou worden naar buiten uit, hè, wat een mens kan denken. Ja, nou, dan zou de wereld niet meer bestaan. Dan zou de wereld niet meer bestaan. De mensen in ieder geval niet. En de wereld zou ook ophouden te bestaan. Als alles wat er in een mens zijn gedachten neemt naar buiten kwam. Veel wordt in de gedachten afgeremd. Soms komt het naar buiten. In de vorm van woorden. Ja, woorden. Kun je dan met woorden ook iemand vermoorden? Jazeker. Jazeker, met woorden kun je iemand vermoorden. Dan moet je daar niet uit opmaken dat gezapig gedoe van dat je elkaar de waarheid niet mag zeggen. En dat je nooit eens een keer woorden... Nee, zo, dat wordt hier niet bedoeld. Nee, de kerk hoeft geen gemeenschap te zijn van gezapige mensen. Van die Jan Klaassen mentaliteit. Nee, het gaat hier om het systematisch vernietigen van de naaste met woorden. Niet alleen bedoel ik met woorden van krijg de kleren en pokkeleier en van mijn pad krijg je de kanker en voor, je mag van mij doodvallen. Dat is al schunnig genoeg. Maar ik hoop dat de jongens dat niet zeggen in de kerk en op school. Maar er zijn nog verfijndere methodes. Verfijndere methodes. Waarmee een man zijn vrouw. Een vrouw haar man. Het ene kerklid het andere kerklid. Langzaam aan kan vernietigen. Je kunt niet zeggen. Joh, wat doe je nou? Leg dat mes neer. Dat kun je niet zeggen. Het is vaak zo ongrijpbaar. Zo ondefinieerbaar. Je kunt niet naar de rechter stappen en zeggen. Ja, die man die vermoordt me of die vrouw die vermoordt me. Dat kun je niet zeggen. Je kunt het ook haast een ander niet duidelijk maken. Want als je er met een ander over praat, dan zegt ze, nou ja joh, kijk, dat moet je zo niet opvatten, want iedereen zegt wel eens wat. En ja, als je overal op let, dan heb je geen leven. Een ander begrijpt het ook niet. En toch, wat is er in de kerk al afgemoord? En in de gezinnen. Door onze woorden. Als je de spreuken leest, dan kom je elke keer tegen wat woorden kunnen doen. Dat kunnen zijn als messteken. Die in je hart steken. Het is een klein lid, zegt Jacobus, onze tong. Maar het is een onbedwingelijk kwaad. Door haar loven wij God. En we vloeken de naaste die naar zijn beeld gemaakt is. Oh, dat is zo'n afgrond. Woorden. En hoe gaat dat dan? Ja, ik weet ook niet hoe ik dat zeggen moet. Maar dat zijn zo net van die kleine druppeltjes vergif. Elke dag een bepaalde dosis. Elke dag een paar opmerkingen. En die veroorzaken het, dat sterfproces. Een afsterfproces. Wist je dat er mensen aan dood gaan? Nou ja, niet rechtstreeks. Ze sterven misschien aan een hartaanval of weet ik wat, welke ziekte. He? Maar als je nou een dokter zou hebben die overal doorheen zou kijken, dan zou die misschien zeggen, deze vrouw, deze man is vermoord. Langzaamaan vermoord. Door de woorden. Elke dag naar een vast recept. Een paar woorden. Oh, ik kan het niet zeggen. En ik wil heus niet pleiten voor een zekere overgevoeligheid hoor. Dat we overal acht op geven. Want er staat in de Bijbel. Geef uw oor niet tot alle woorden die je hoort. Je moet er niet naar zoeken. Je moet niet proberen ergens alles te horen en alles te weten. Dat is ook niet goed. Nee, ik wil een groot terrein van het leven beschouwen als zo'n terrein. Nou ja, zonder een vallende stoot, worden de kinderen en de mensen niet groot. Maar wat ik bedoel is dat bewust, dat doelmatige. Om iemand te vernederen. Iemand die misschien niet zoveel weet als jij. En die je daar elke keer mee confronteert. Of iemand waar jij een geheim van weet. Dat hij iets gedaan heeft. Of gelaten heeft. En jij boort hem de grond in. Met een woord. Met een blik van je ogen. In de zin van, jij? Ziet jij nou alsjeblieft gauw op. Wou jij nog wat zeggen? Ja. Ik wil dat nou juist eens ernstig in de gemeente voor mezelf en voor u beklemtonen. De moord met woorden. Want daar word je mee geconfronteerd. Daar word je mee geconfronteerd. Ik zou iedereen willen zeggen, oproepen. Om vanavond en elke keer aan de Heere te vragen. Zet een wacht voor mijn lippen. Want er wordt zo ontzettend veel kapot gemaakt. En we doen het vaak zo achterloos. We kijken onze ogen scheel op iemand waarvan we zeggen. Weet je wat hij heeft? Of wat hij gedaan heeft? Dat is toch wat hij dat gedacht. En dan noemen we iets in het oog springend, in het oog van. En we vergeten die duivelse zonde van woorden. En weet je wat zo erg is? Vaak lijkt het, en is het zelfs nog zo, dat je de waarheid spreekt. En toch beter bent te moorden. Stel voor, er komt iemand die vertelt iets goeds van een medebroeder of zuster. Iets goeds. Dat kan. Door de genade van God. Kan de Heere gaven geven. Geef de Heer aan de mensenkinderen. En welzalig is die mens die aan de wijnstok geplant is. En die vrucht mag dragen. Maar er wordt zo'n opmerking gezet. En er komt gelijk die moordenaar. Die komt uit zijn doosje kruipen. Ik kan dat niet hebben. Dat er iemand zegt, nou, dat vind ik toch mooi, goed, dat die man dat gedaan heeft, of die vrouw. Nou, zegt die ander, ik kom de duivel aan. Ja, maar ja, je moet toch rekenen. Hij deugt ook niet, hoor. Nou ja, dat weet ik wel. We deugen geen van allen. Ja, maar ik bedoel, als jij wist. Als jij nou eens precies wist wat ik wist, dan zou je dat niet zeggen van die man of die vrouw. Dat je dat goed vindt of zo, of dat je dat mooi vindt. Nee. En dan gaat het vergif van de woorden werken. En die ander zegt, nou, ik had altijd gedacht dat dat toch wel een man. Wat is dat dan? Als ik dan nog meer kracht bij ga wil zetten, dan zeg ik nou, het is al lang geleden hoor, maar dat en dat. Oh ja joh, heb hij dat echt, ja hoor. Hij deugt niet. Hij is in de oorlog fout geweest, of hij dit, of hij dat. Kijk, daar gaat het. Daar gaat het moorden. Het is toch verschrikkelijk dat de ene mens over de andere mens zo heen klimt eigenlijk. Want de diepste achtergrond is, er is maar één ik en dat ben ik. Er is geen één zo'n goeie zoals ik. Iedereen die bij benadering in de buurt komt, die moet ik proberen af te houden. Woorden. Ja, woorden. Woorden kunnen zo mooi lijken. Er zitten die man twee mensen, ik heb het al meer verteld, hè. Die waren allebei mensen van de kerk. Allebei gelovige mensen. En die ene werd verdacht van diefstal. Het was niet waar. Hij zei ook plechtig dat hij daar geen niets mee te maken had. Toen kwamen ze de recherche bij die vriend van hem. Ja, ook een beetje omzichtig natuurlijk, maar die zei, de recherche zei, die vriend van u, die bij u werkte, wat denkt u daarvan? Hebt u wel eens iets gemerkt, zus of zo? Zei die man, spreken is zilver en zwijgen is goud. Die zei geen stom woord. Ja, dat lijkt heel wat. Maar als je er goed over nadenkt, dan zeg ik keer of flapdrol bij de ben. In plaats dat je nou zegt, dat is een medebroeder van me. Nee, daar geloof ik niks van. Woorden. Iedere sessie dacht, zie je wel, hij weet meer. Hij weet meer. Hij wil het alleen niet zeggen. Nou ja, de waarheid kwam dan wel aan het licht. Maar dat zijn zo van die simpele dingen. Maar dan vooral ook, en dan wil ik expres op wijzen, uit de nauwe kring van je eigen huis. Och, als je problemen hebt natuurlijk, dan mag je wel eens om raad vragen. En we zijn in het leven gezet hier ook en bij elkaar gebracht om elkaar te helpen. Met Gods hulp. Maar wat een ellende dat de man de vrouw met woorden vernietigt. En de vrouw, de man. En dat er gepraat wordt. Dat je schrikt. Je zegt, hé, waarom nou? En vaak is de achtergrond zelfhandhaving in de zin van, ja, maar hij en die man, ja, maar zij. En dan vormt de hoorder, die vormt daar zijn oordeel over. Misschien terecht, of ten onrechte. Maar mensen, ik zou het mezelf en jullie ook allemaal wel in willen gieten. Dit is de weg niet. De weg is zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Want wist je, dat daardoor mensen een stempel krijgen wat ze nooit meer kwijtraken. Al zouden ze zich in 1000 bochten wringen, maar dat stempel dat hebben ze. Dan zeggen ze, nou ja, maar dat dan zo, ja zo kan dat nou gaan in het leven. En daarom... Ik zeg dit niet, dat de een hier als een zwarte neger uit de voorschijn zou komen. Ik bedoel nou, vanwege zijn schuld en de ander zou zeggen, nou, gelukkig hoor, daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik bedoel het echt voor ons allemaal. Het gebod is een lantaarn die schijnt in de kerk. Aan mensen misschien, die het zo vreselijk druk hebben met de vredesbeweging. Mensen die hier tegen zijn en daar tegen zijn. Maar als je het er niet mee eens bent, dan scheelt het weinig of ze slaan je de hersens in. Zo gaat dat. Dat is de werkelijkheid. Geweld, vernieling en ellendigheid op al hun wegen. Tja, er is maar weinig nodig hoor, of een vredesmars ontaart in een veldslag. Want als iemand met een ander bordje tegenkomen, bij wijze van spreken... Ik weet zeker, als er zo'n vliegtuigje met zo'n tekst van de oud-verzetstrijders, hè, die met angstige ogen de ontwikkeling volgen van de vredesbeweging, omdat die natuurlijk 1 of 2 oorlogen hebben meegemaakt. Maar ik weet zeker, als ze een SAM-raket hadden, dan schoten ze uit de lucht. Die mensen. Of ze sneden zijn repen. Als de woede een ogenblik ontlaat. Ja. Woorden. Ach, dit gebod schijnt opdat wij allemaal voor God zouden buigen. En dat we allemaal op ons knieën zouden komen. Bij de Heer. En dat we allemaal zouden erkennen. Een stroom van woorden is er gesproken waarmee we de anderen vernietigd hebben. In de Bijbel kom je ook van die geschiedenissen tegen. En dat je zegt, wat gemeen. Ja, onze aard, onze natuur is zo gemeen. En tenslotte zijn al die woorden als één stroom aangelopen op de Heer Jezus. Toen hij in de rechtszaal stond. De een zei, wij hebben dit gehoord. Het waren allemaal leugenaars. De ander zei, hij heeft gezegd, breek de tempel en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En er werden vele valse woorden tegen hem gesproken. En hij antwoordde niet. Er was niets bij dat werkelijk hout sneed. Zo zijn de woorden van de mensen in hun ontaarding. Tenslotte aangekomen op het lam, het onschuldig lam van God. Jezus Christus. Die door onze woorden is verminkt, geschonden, naar beneden gehaald. Op alle mogelijke wijze. Daarom schijnt dat gebod in de kerk tegen mannen en vrouwen. Het komt heel voorzichtig een blik werpen in ons huwelijk. En in onze huwelijksverhouding. In onze gezinsverhouding. Die intieme verhoudingen van dit leven. En het komt tot ons en het kijkt ons aan en het zegt, wees gewaarschuwd. Waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Wat ben je nou aan het doen? Om ons te verootmoedigen. Om ons op onze knieën te krijgen. Om ons te leren vragen. Ach Heere, vergeef toch mijn overtreding. Zo erg is het nou. Ja. Ik hoop dat de Heere ook in de gemeente voor mij en voor u dit gebod, dat een geestelijke achtergrond heeft uiteraard, dat echt niet alleen met een bijl en een dolk iets te maken heeft. Woorden. Dat de Heere dat wil heiligen. Zo heiligen, dat al is het dat je moet zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Nochtans, Christus, die onder onze woorden begraven is geworden, onder onze valse woorden onschuldig ter dood veroordeeld. Dat we bij die Christus vergeving zoeken. En leer mij de weg door u bepaald. Leid mij in uw waarheid. Gebaar. Wat wordt daar bedoeld? Nou, een gebaar. Soms om niks. Staan de mensen. Een gebaar. De ene automobilist die de ander niet precies voorrang heeft of wat dan ook. Het hoeft nog niet veel te schelen of het gaat over. Dat gebeurt trouwens ook met de daad. Of er komt er een de auto uit en die slaat de ander in elkaar. Gebaar. Kinderen. Ja, het is erg. Maar kinderen kunnen elkaar ook met hun ogen aankijken. Dat je denkt, tjonge, tjonge, jonge, wat een haat. Wat nijdigheid. Verneinige schop onder de tafel. Ja, dan moet je zeggen, ja, dat is allemaal kattenkwaad. Dat weet ik wel. Maar dat kattenkwaad, hè, dat komt uit die wortel. Dat komt daaruit voort dat wij, wat ik in het begin betoogde, wij zijn potentiële moordenaars. Hoeven we niet meer te worden. Dat zijn we. Dat ligt in ons. Je kan de mens van die verachtelijke gebaren maken. Elkaar aanzien op een manier waarin een wereld van doodslag schuilt. Veel minder met de daad. door mezelf of door een ander opdracht te geven, onteren, haten, kwetsen of doden. Met de daad. Integendeel, ik moet al die wraakgierigheid afleggen. Ook mezelf niet kwetsen of moedwillig in gevaar brengen. Nou, wie gaat hier nou vrij uit? Want je zou het allemaal samen kunnen vatten. Met onmatigheid. Ja, in alles. In eten, in drinken, in alles. In allerlei gewoonten, slechte gewoonten. Onmatigheid. Al die mensen die sterven. Ik heb niet voor niets gezegd. Ergens zijn wij allemaal zelfmoordenaars. En Luther zegt, wij helpen de duivel een handje. De een merkt zijn eigen dood. En de ander slaapt zijn eigen dood. En een ander die denkt zijn eigen dood. En een ander die eet zijn eigen dood. Of drinkt zijn eigen dood. Of rookt zijn eigen dood. En zo ga je maar door. En dat kun je met honderden dingen uitbreiden. Moet de maat is eraf, hè? De maat. Dat mateloze van de mens. Van ons, van mij. Ja. Nou ja, zo kan die allerlei halsbrekende toeren uithalen. Misschien heb je tegen je eigen ook wel eens gezegd. Ik wel, meer dan eens. O, dwaas die je bent. Dwaas die je bent. Iets van overmoedigheid. Of misschien gewoon wel gedachteloosheid, onverschilligheid. God verbiedt het allemaal. Als dan die lamp eens goed schijnt, dan zeg je, wat een mensen, wat een samenleving. Waarbij de mens altijd in beweging is ten kwade. Nou, en God zegt nu, dat gebod bedoelt nu dat de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Het is typisch dat in deze eeuw en eeuwen van moord en doodslag en oorlogen, dat de mensen zo vreselijk humaan voor de dag komen. Pas hebben verschillende organisaties van diverse landen een beroep gedaan op de Verenigde Staten om de doodstraf toch alsjeblieft niet in te voeren. Want dat zou toch een stap achteruit zijn. Grote stap achteruit. Ik zat opeens stom beduust dat mensen die er helemaal niet op tegen zijn dat er elke dag duizenden kindertjes voor ze geboren worden al worden vermoord en in de vuilniszakken verdwijnen. Mensen die er helemaal niet op tegen zijn om iemand een spuitje te geven. Die ook geen eens beseffen dat het eind ervan zoek is. Van al die dingen dat we nog geen eens zo ver weg zijn van de tijd van Hitler. Die alles wilde opruimen wat niet productief was. Al die oude mensen. De eerste symptomen merk je al. De bejaardenhuizen worden veel te vol. En ja, de bevolking vergrijst. Het kost miljarden. Zou het dan niet beter zijn als die mensen, nou ja, ze moeten het er nog wel mee eens zijn natuurlijk, dat wel. Maar dat is nog maar een klein stapje. En dan doe je toch, ja, die mensen, wat hebben die mensen aan hun leven? Weg. Maar als dan ergens sprake is van een doodstraf, dan worden al die mensen opeens vreselijk humaan. Het zou een stap terug zijn in de beschavingsgeschiedenis. En het zou vreselijk zijn. Dood, nou zeg ik niet dat ik graag beul zou wezen. Alsjeblieft niet. Maar het gaat nou over wat God zegt. Wat God heeft gezegd. Want ik heb gezegd, God beschermt het leven. Nou klinkt dat misschien erg onwaarschijnlijk. Dat God tegen Noach heeft gezegd, die bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Want de mens is een beeld Gods. Ik zal het bloed van een man afeisen die het bloed van een ander vergoten heeft. God, wat een doodstraffing is dat. Ja, ik wil daar niet al te diep op ingaan, want er zijn zoveel factoren die daar in meedoen. Maar ik wil toch wel even zeggen dat het niet zo is zoals die moderne moordenaars zeggen. We gaan een stap in de beschaving achteruit. God heeft onze beschaving nooit serieus genomen. God heeft in zijn heilige wetten, heeft God altijd geweten dat wij van die moordenaars waren. Kijk, al die mooie leuzen, die zijn wel aardig als er werkelijk van zulk soort ideaal mensen bestonden. Dan zou je ook niet over de doodstraf hoeven te praten. Maar God treedt regulerend op om een stelletje bandieten, zo mooi te stellen, met een klein laagje vernis. En God treedt op onder zijn volk, Israël. Vergeet dat niet, Israël. Die geroepen werden om te luisteren naar de Heere hun God. En God zegt, dat kan niet. Als je dat doet, dan vergooi je eigen leven. En er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar ik wil toch alleen dit maar zeggen, laten we niet te makkelijk zeggen van, ja, maar, dat kun je nou toch niet meer toepassen. Dat is toch uit de tijd. Dat kun je wel makkelijk zeggen. Maar diezelfde mensen, die zou je met geen 10 politiemannen vast kunnen houden. Als ze werkelijk iets hadden meegemaakt, dat een kind, een man of vrouw, of een halve familie, was uitgemoord in de concentratiekampen, en ze kwamen die moordenaar tegen. Ze zouden alles op alles zetten om die mens te doden. De bloedwraak. Alleen als het een beetje ver buiten de deur is, dan praten we erg makkelijk. En dan vind ik het zielig, hè? Vind het kleinzielig dat mensen nou nog in beroering komen als 3 oorlogsmisdadigers misschien worden vrijgelaten, die al zo lang in de gevangenis zitten. Kunnen we niet begrijpen. Zeggen we, ja, maar dan is de straf die beantwoord niet meer aan zijn doel, want dat heeft geen enkele zin. Maar dat alleen door de publicatie van zoiets hier in ons kleine land duizenden mensen niet meer slapen kunnen. Dan kunnen wij wel verachtelijk onze neus over ophalen. We zeggen, nou, kinderachtig. Ja, wat denk je? Als daar je hele familie is weggevoerd en uitgemoord. Kijk, ik weet wel, er is nog veel meer over te zeggen, maar ik wil dit alleen maar zeggen, opdat wij niet al te gemakkelijk allerlei leuzen en dingen overnemen van andere mensen, zonder na te denken. Dat we zo gauw zeggen, oh ja, natuurlijk, die mensen die moeten vrij, die mensen dit, die mensen dat. Nee, als Gods woord betracht was, dan hadden die mensen niet meer geleefd. Dan hadden ze ook geen 40 jaar in de gevangenis gezeten. Het klinkt misschien barbaar, maar wij zijn barbaar. Maar dan had de Heer, als het woord des Heeren gehanteerd was, wie die bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden, hadden ze doodstraf gekregen. Ja. Het is wat erg, ja, wat erg. Het is allemaal erg. We hebben allemaal ergens de doodstraf verdiend. Maar daarom staat hier dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En dan kun je met statistieken komen en zeggen dat helpt niet en dit helpt niet en dat helpt niet en dan wordt het nog erger. Dat is onze wijsheid. Maar onze wijsheid is niet Gods wijsheid. God zegt, doet het boze uit uw midden weg. Ja. Ik kom er niet helemaal uit deze zondag en daarom gaan we nog een keertje verder. Maar Ik wilde niet naar huis gaan voor ik u noemde. Ik heb het al gedaan als het ging over de woorden. Maar de daad. Gedachten, woorden, werken. De daad. En nou culmineert die daad, dat doen van de mensen bereikt zijn hoogtepunt of zijn dieptepunt. In het doden van de erfgenaam. Van Jezus Christus. Petrus zegt van welke gij dieven en moordenaars zijt. Hij is tenslotte door de overpriesters en de hele raad, door de mensen geslagen, gespuwd, mishandeld. Hij is gegeeseld, met doornen gekroond en tenslotte op Golgotha gekruisigd door de mensen. Dit is eigenlijk de volheid, maar tegelijk ook de leegheid van de moord, van de doodslag. Dit doet ons denken aan de gelijkenis, de ontroerende gelijkenis. Ten laatste zond hij zijn zoon, zeggende, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar die mannen van de wijngaard, die zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laat ons hem doden en de erfenis naar ons terug toe halen. Dat is het allerergste. Dat Abel gedood werd, was heel erg. En zoveel profeten. Maar dat Jezus Christus gedood wordt door de mensen. En nu ben ik gelijk gekomen tot het, ja, tot het wonder. Nou heeft God, naar zijn raad, dat doden door de mens, van de mens. Die moord, zou je het kunnen noemen, gerechtelijk gezien. Daarin heeft God zijn hoogste liefde geopenbaard. In onze grootste zonde, dat wij het Lam Gods onschuldig ter dood hebben veroordeeld. En gekruist, heeft God zijn diepste en hoogste liefde geopenbaard. Daar zijn wij verlost. Moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zelfmoordenaar. Want roep niet aan te twijfelen. Dat zijn wij. Dat hoeven we niet meer te worden. Dat zijn we. Die moordenaar aan het kruis was ook een zelfmoordenaar. Dat deed hij zelf. Hij heeft een ander doodgeslagen en hij kreeg de doodstraf. Nou, dan ben je ook een zelfmoordenaar. Oh, je kunt zo niet keren of draaien, maar ik heb wel eens gezegd, ja, een mens denkt bij zelfmoord, denkt hij altijd aan iets speciaals, hè? Maar er zijn veel ergere dingen. In het licht van de wet van God, veel ergere dingen. Oh, dat is een bron van wanbedrijf. Maar nou in de dood van de zoon worden de doodslagers bevrijd. De zelfmoordenaars bevrijd. En hij zegt stervend, ik doe de deur open voor jou. Voor jou, van paradijs. Oh, dat is nou het wonder. Hij is overgeleefd. Om onze zonde en door onze zonde. Maar door de raad van God wordt het dieptepunt van onze ellende, onze doodslag, wordt het hoogtepunt van Gods liefde. Dat hij zo de weg bereidt voor zulke mensen om weer tot God te komen. Dat onze troost zij. Voor mannen en vrouwen, voor kinderen, voor mij. In ons huwelijk. In onze omgang met elkaar. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen.